Goedemorgen iedereen. Goed om hier weer te zijn. Het is voor mij de derde keer dat ik hier te gast ben om wat met jullie te delen. En daar heb ik enorm veel zin in. Ik ben hier samen met mijn vrouw en kinderen. We komen uit Ede. Mijn naam is dus Tom Baksteen. En deze morgen wil ik iets met jullie delen. En dat is een probleem. Een probleem wat ik heb. Een probleem wat Paulus had. En een probleem wat de meesten van jullie ook hebben. En we gaan kijken of we daar een stuk van de oplossing op kunnen vinden. En dat probleem dat ziet er zo uit. Even kijken of ik hem zo al kan bedienen. Dit is het probleem. Aan de ene kant weten wij best wel goed wat goed voor ons is. Bijbel lezen, tijd spenderen in gebed. En aan de andere kant weten wij wat leuk is. Allemaal vormen van amusement. Social media of gamen. Series kijken, films kijken, televisie. En het probleem is dit. Dat als ik vraag wat is beter, dan zal bijna iedereen hier zeggen, die kant. Links. Links is beter. Dat is beter voor mijn ziel. Eigenlijk is dat wat ik echt wil doen. Maar als ik aan jullie vraag, wat is de kant waar je ook de meeste tijd aan besteedt? Dan is dat rechts. En de vraag die ik stel in eerste plaats voor mezelf is, waarom zit dat verschil daar zo? Waarom weet ik wat goed voor mij is, maar doe ik zo vaak precies het andere? Waarbij dan ook nog niet gezegd is dat dat allemaal super slecht is, maar je krijgt het idee, denk ik. En Paulus die herkent het zelf ook, zelfs de superapostel Paulus. En hij schrijft er ook over in de Romeinenbrief. In Romeinen 7 zegt hij, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist. En daar spendeert hij meerdere versen aan om daarover te schrijven en over de macht van de zonde die nog in hem heerst. Terwijl hij juist het voorbeeld is van een wedergeboren christen die vervuld is van de Heilige Geest en die zulk goed werk doet. Zelfs hij ziet dit probleem. En wanneer je dan een preek houdt, wanneer we dan ergens over nadenken met z'n allen, dan kun je op verschillende niveaus kun je het ergens over hebben. En de eerste keer dat ik hier geweest was, gingen we theologisch wat dieper, gingen we meer op Gods beeld zitten. En de vraag, wie is God? Wat is zijn karakter? Hoe zit hij in elkaar? En dat is goed om het over te hebben. Daarna kun je het één laagje praktischer trekken. Dat je de vraag stelt, oké, we weten dat God benaderbaar is en dat we hem kunnen leren kennen. Maar wat wil hij dan dus wat we nu doen? En dan leren we onder andere dat bidden en Bijbel lezen ook dingen zijn die hij van harte aan ons aanbeveelt. Kun je nog een laagje praktischer trekken? Oké, maar hoe kun je dan Bijbel lezen? Hoe kun je dan bidden? En dan kunnen we het Onze Vader erbij pakken, verschillende vormen van gebed. Hoe kun je dat doen? Of je kunt Bijbelleesroosters erbij pakken. En de Bijbel-app die heeft ook zo'n dagelijkse tekst. Hè? En als je iedere dag leest, dan krijg je op een gegeven moment van die medailles. Hè? Om te laten zien van yes, je hebt een week lang achter elkaar in de Bijbel gelezen. Dat motiveert je een beetje. Maar ik wil nog een laagje praktischer. Hoe kunnen we ons er nou daadwerkelijk toe zetten om te doen wat we echt willen? Waarvan we weten dat we ervan gaan leven. In plaats van achter onze eigen korte termijn verlangens aan te hobbelen. Dus deze keer iets minder theologische diepgang en juist wat meer praktijk. En er zijn verschillende oplossingen die ik ook heb geprobeerd om dit verschil op te heffen. Dus dat ik probeer om die kant wat aantrekkelijker te maken. Hoe kun je het leuk maken om te lezen? Hoe kun je het leuk maken om tijd te spenderen in gebed? Of hoe kun je die andere kant weer minder leuk maken? Of misschien moeten we vanuit de kerk wel zeggen, alles wat met een scherm is en internet, dat moeten we gewoon verbieden. Dat mag niet. Wordt soms ook geprobeerd, hè, op bepaalde vlakken. Dat is ook niet een hele goede oplossing. Want het is niet 100% slecht wat daar staat. Je kunt ook zeggen, joh, je moet gewoon nog harder proberen. Nog meer energie erin steken. En dan lukt het weer voor een weekje en dan zak je weer weg. Of je wacht af tot de omstandigheden beter zijn. Want ja, nu is het even een zware tijd. Nu lukt het eventjes niet om te doen wat goed voor je is. Misschien volgend jaar, dat ik dan automatisch, zomaar spontaan, heel veel zin krijg om de goede dingen te doen. Ook dat werkt niet. Wat werkt wel? En ik wil een deel van de oplossing geven. In één woord zou ik zeggen, discipline. En discipline is een woord wat ik heel lang heb afgehouden, omdat ik het idee had dat dat niet thuis hoort in het leven van een christen of in de kerk. Want discipline is iets hards, toch? Dat is nep. En als je je relatie met God moet onderhouden op discipline, dan is dat toch niet goed? Het moet toch van harte gaan? Dat moet toch leuk zijn? En er zitten spontane elementen in, maar er zitten ook facetten van discipline in. En discipline is veel mooier dan wat we denken wat het is. En daarvoor wil ik eerst kijken ook naar de oorsprong van het woord discipline. En ik zei al in de titel, de titel is de discipline van een discipel. En die woorden lijken heel veel op elkaar. En ik ging onderzoeken, waar komen die woorden vandaan? En het woord discipel, dat was eerst gemaakt. En dat komt van het woord leren. De stam van het woord leren, dat is uitgebreid. En een discipel, dat is een leerling. Iemand die een meester heeft en die wil leren van die persoon. Zodat hij ook daadwerkelijk, praktisch gezien, getransformeerd wordt en gaat lijken op die meester. Dat is een discipel. Wij zijn discipelen van Jezus. En discipline, dat is waarschijnlijk pas in de 14e eeuw bedacht, dat woord. Ook gebaseerd op dat leren en op het zijn van een discipel. Die twee horen bij elkaar. Zelfs zo sterk dat discipline, dat is datgene wat een discipel moet hebben om succesvol te zijn. En een definitie van discipline is dan ook dit. Het is de vaardigheid om niet je korte termijn wil te doen, maar je lange termijn wil. Niet waar je nu zin in hebt, maar waarvan je zelf weet, dit is wat ik daadwerkelijk zou willen doen. Dat is discipline, dat is de kracht. En dat is wat vrijheid geeft ook. En hoe meer ik ook hiermee bezig ben, hoe meer ik ook zie dat dit zo'n groot onderwerp is binnen de Bijbel. En juist ook in het Nieuwe Testament, waarin wordt uitgelegd hoe wij discipelen kunnen zijn van Jezus. En dan zijn er de elementen van genade en van vergeving aan de ene kant. Die zijn fundamenteel, die zijn essentieel voor het geloof. En er zijn ook die elementen van volledige toewijding en dus discipline. Hoewel het woord discipline amper voorkomt. Ja, want het woord discipline was toen ook nog niet gemaakt. Maar het idee ervan is overal in verweven. In alle instructies voor leerlingen van Jezus. Doe niet waar je nu zin in hebt, maar doe je lange termijn wil. Even een aantal teksten, kort doornemen. Johannes 12, vers 24 geeft aan. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het er maar één. Maar wanneer het in de aarde valt en sterft, dan zal het veel vrucht geven. Korte termijn, ik wil graag niet sterven. Ik wil mijn eigen ding blijven doen. Ja, prima, zegt Jezus, maar dan zal je geen vrucht dragen. Dan blijf je gewoon wie je bent nu. Maar als jij er zelf voor kiest om je korte termijn wil te laten sterven, dan doet dat pijn. Maar dat is het doel van een discipel. Want dan zal je vrucht dragen, dan kom je tot je recht. En dan zal je leven naar zoals God het van je verlangt. In Marcus 8 legt Jezus ook uit op een gegeven moment dat hij zal moeten lijden en hij zal moeten sterven. Korte termijn pijn. Maar op de lange termijn redt hij daarmee de hele mensheid van de macht van de zonde voor de eeuwigheid. Dit is het ultieme voorbeeld van discipline. Wat Jezus deed aan het kruis en die periode daar voorafgaand. Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dat is het mooie van discipline en dat is het voorbeeld wat wij hebben gekregen. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen op de lange termijn. Maar wie er zelf voor kiest om zijn leven te verliezen voor het koninkrijk van God, die zal het juist behouden uiteindelijk in het eeuwige leven. Bedenk niet de tijdelijke dingen, maar bedenk de eeuwige zaken. Colossenzen. Of verzamel geen schatten op aarde, nu, maar verzamel schatten in de hemel, eeuwig. Weer dat contrast wat daar wordt gesteld. En dit is ook zo'n overbekende, maar zo'n diepe. Als je rechteroog je tot zonde verleidt, ruk hem uit. Waarom? Nou, het is beter dat je nu op aarde met één lichaamsdeel minder rondloopt, dan dat je voor de eeuwigheid je gehele lichaam verliest in de Gehenna. Korte termijn tegenover lange termijn. Nou, hier hebben we alsnog niet zo heel veel aan, want de vraag staat nog steeds open. Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet doet wat je niet wil doen, maar dat je wel doet wat wel gezond voor je is? En je kunt het ook nog veel breder trekken, hè, dan alleen de echte geestelijke zaken. Denk ook aan dat je dat conflict voelt van, ja, ik weet eigenlijk dat ik zou willen sporten nu. Dat is goed voor mij. Naar buiten, rondje hardlopen, of met een vriend naar de sportschool, of samen, weet ik het wat voor sport doen. Ja, of nog even een aflevering van mijn serie kijken met een bakje chips naast me. Oeh, en dan voel je hem, wat ga ik doen vanavond? Ja, ik heb zo geen zin in sporten, maar ik weet wel dat het goed voor me is. En dit is dan dus ook niet een donderpreek van gij zult alleen maar lezen en alleen maar bidden. Maar dit is een aanmoediging en een instructie om te doen waarvan je zelf weet dat je dat je vrucht zal gaan dragen in het koninkrijk. Hoe werkt dat? Ik wil dat deels uiteraard vanuit de Bijbel gaan beantwoorden, maar ook vanuit de wetenschap. De wetenschap heeft zulke gave ontdekkingen gedaan die ook onderstrepen wat al duizenden jaren in deze Bijbel staat. En zo kunnen we het ook super praktisch maken en daadwerkelijk hierin groeien. Dus eerst gaan we naar een stukje wetenschap. Dit heeft allemaal te maken met een stofje in je hersenen. Dopamine heet dat. Je zal het woord vast wel een keertje ooit gehoord hebben. Maar dopamine, dat is een stofje wat God heeft gemaakt om ons te motiveren om stappen te zetten naar een doel wat de moeite waard is. Dopamine heeft alles te maken met motivatie en met verlangen. En als we van A naar B willen gaan en we zien B is beter, dan hebben we dopamine nodig om in actie te komen. En er komt ook adrenaline bij en op dat moment verhoogt je hartslag en je wil gaan. Je wil iets bereiken wat je nog niet hebt. Dat is wat dopamine doet. En goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dat je moet studeren om een toets te halen. Je hebt een doel. Ik wil die toets halen. Om welke reden dan ook. Misschien vind je het een heel suf vak en wil je niet per se een goed cijfer. Maar goed, je moet er toch voorbij, want je wil wel graag over. Je hebt een doel en dat is niet leuk, maar toch wil je daar komen. Dan komt er een beetje dopamine vrij. En dat zorgt ervoor dat je in actie komt en iets stoms gaat doen. Om dat goede doel te bereiken. Maar ook simpele dingen als naar de supermarkt toe gaan. Al zou je nul dopamine in je systeem hebben, dan zou je zelfs niet van de bank afkomen als je verhongert en eten zou willen kopen. Je hebt het zo nodig. Maar andere mensen, instellingen, bedrijven hebben ook door hoe dopamine werkt. En daar komt het element van amusement naar boven. Ik noem het even amusement, maar dat zijn allemaal zaken. Vaak inderdaad op een scherm, op je telefoon, op je laptop. Serietje, filmpje, televisie, spelletjes. En al die makers van dat alles hebben maar één doel. En dat doel is niet om jou via Facebook in contact te brengen met andere mensen. Of om jou plezier te brengen. Maar het ene doel wat ze hebben is om zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk jouw aandacht te grijpen. Want dat is hoe er geld verdiend wordt. En daar halen ze alles voor uit de kast. Dus het middel zelf is niet slecht, maar er zitten systemen in die het heel verslavingsgevoelig maken. Die triggeren heel veel dopamine. Dus normaal gesproken heb je een bepaalde hoeveelheid dopamine in je systeem. En je hebt dat doel wat je wil bereiken. Misschien is het ook, ik wil de afwas gedaan hebben. Dat is fijn, want dan is mijn aanrecht opgeruimd. Moet ik doen. Klein beetje dopamine, zodat je dat gaat doen. En daarna zakt het weer terug naar het normale niveau. Maar op het moment dat je denkt aan, ik kan ook nog even een aflevering kijken van die serie. Dan knalt je dopamine zo ver omhoog, wat niks anders kan evenaren. En daar ben je dan zo sterk voor gemotiveerd dat je dus vaak ook zoiets verkiest boven iets anders wat je eigenlijk wil doen. En dan ga je daarvoor. En je voelt je hartslag stijgen, je voelt dit is leuk, dit is gaaf. En daarna knalt het weer omlaag. En dan zit je onder het niveau van waar je eerst zat. Dus eerst had je zoveel dopamine, daarna heb je nog maar zo weinig dopamine. En dat is de kern van het probleem. Want misschien voelde je je eerst al niet zo gemotiveerd om te doen wat je wilde. Maar nadat je iets heel tofs hebt gedaan, in deze vorm van amusement, zit je nog lager dan waar je al zat. En zeker de mensen die daar wat verslavingsgevoelig voor zijn, zoals ik, hebben dan de neiging om dan weer zo'n piek te genereren. Dan pak je het volgende appje. Of dan zet je de volgende serie aan. Om dat maar hoger te houden, zodat je je lekker voelt. Dus die dopamine-achtige zaken, dat zijn zaken waarbij nieuwe dingen worden gepresenteerd. Iets nieuws. Of een verrassing. Je weet het maar nooit, als je nu je appje opent, wat zal daar staan? Heeft iemand een berichtje geplaatst wat heel boeiend is? Nieuwssites is dus ook iets waar mensen licht verslaafd aan kunnen zijn. Ik heb zelfs gehoord van mensen die van zichzelf aangeven dat ze verslaafd zijn aan Marktplaats. Gewoon leuk om te kijken, wat zouden er nu voor advertenties daar staan? Misschien is dat wel een fantastisch koopje. Je weet het niet, spannend. Dopamine. En ik heb iemand ook gehoord die zelf zegt dat ze Funda verslaafd is. Terwijl ze geen eens een huis zoekt. Maar het is leuk om te kijken welke huizen staan er allemaal online. En dat is niet slecht, tenzij dat over jou gaat heersen. Tenzij dat ervoor zorgt dat je daar een uur per dag aan besteedt, terwijl je eigenlijk misschien maar 5 minuutjes gewoon leuk vindt om even te kijken. En dat is het probleem. Zo dacht ik vroeger ook altijd dat mijn probleem was, en ik gamede zo'n 5 uur per dag. Dat is best een hap tijd. En ik dacht, dat is het probleem. Ik verlies 5 uur van mijn dag. Maar het probleem is dieper. Want als ik 5 uur aan het gamen ben, dopamine omhoog, dan raakt het op. Want dat stofje is er maar in beperkte mate in je lijf. En als het op is, dan zit het heel laag erna. En ben je nergens meer toe gemotiveerd. En het kan dagen, weken of zelfs maanden duren voordat dat weer omhoog klimt naar het normale niveau. Wat hetzelfde systeem is als bij cocaïnegebruik bijvoorbeeld. Daar is het net even iets heftiger, maar precies hetzelfde idee. En veel van deze zaken kunnen dus jou net zo verslaafd maken als bepaalde harddrugs. Tenzij je het goed gebruikt. En daar is die balans die zo moeilijk is om te pakken, om dit te gebruiken voor het goede. Om te genieten wat God ook aan ons wil geven. We gaan kijken naar nog een vers, wat Paulus ook weer heeft geschreven. En ik denk dat hij het hier heel mooi omschrijft, hoewel hij geen last had van dit plaatje hier. Maar ook in zijn tijd waren er andere zaken. Hè? Ook hij had dat conflict van ik merk dat ik vaak niet doe wat ik eigenlijk zou willen. Maar hij spreekt ook over de genade die er is. En dat we niet de hele wet van Mozes hoeven te volgen en dergelijke. En hij zegt, alles is mij toegestaan. Alles mag. Facebook, tuurlijk, mag. Series kijken, ja, mag. Dat is prima. Nou, niet alles is nuttig. Check dat wel. Heb je er echt iets aan? En daarna, alle dingen zijn mij geoorloofd. Nog een keer, alles mag. Prima. Maar ik zal niks over mij laten heersen. En dat is de clue van dit alles. Heerst het over jou? Of heers jij over de leuke dingen die je kunt doen? Check dat bij jezelf. Eén ding hoe je dat zou kunnen bekijken is als je misschien eventjes pauze wil nemen van je werk of van studeren en je denkt even 10 minuten op Instagram. Is het echt 10 minuten? Of wordt het een half uur? Of een uur? En dan kijk je op de klok en denk je, ah, crap, weer een uur verder. Ik wilde echt maar heel kort een pauze nemen. Waar is de tijd heen gegaan? En de laatste paar minuten vond ik geen eens meer leuk. Je voelt je onrustig worden. Je baalt ervan wat je hebt gedaan. Dat is dat je voelt dat je dopamine op is. Maar je bleef maar doorswipen. Als dat één keer gebeurt, oké, dan ben je er één keer ingetrapt. Gebeurt dat vaker, dan is datgene over jou aan het heersen. Het is jouw heer geworden. Wat dus betekent dat jij zijn slaaf bent. En in toch best een aantal gevallen zou je kunnen zeggen, je bent verslaafd. En ik dacht altijd van mezelf, ik ben niet verslaafd. Want bij een verslaafde had ik zo'n plaatje van zo'n crackhuis en een uitgemergeld persoon die dan ergens achter in een hoekje zit, zonder vrienden, zonder familie, zonder werk, zonder huis. En die kan zichzelf echt niet helpen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben hier enorm veel last van, hoewel ze nog prima kunnen functioneren. Gewoon nog lekker naar werk gaan, ook prima gezinsleven, maar het is niet dat leven wat Jezus voor jou wil. Dat je dat graankorreltje bent wat in de aarde valt en sterft, zodat je heel veel vrucht kan dragen. Nog een ander deel hiervan is ook, deze preek is niet alleen maar om te proberen jullie meer te laten doen, harder te werken en alleen maar de supernuttige dingen te doen. Dit is juist ook wat nodig is om het over te hebben om echt tot rust te kunnen komen. Want veel mensen denken dat amusement en rust, dat hetzelfde is. Hiervan kom je niet tot rust. Wat je nodig hebt als je moe bent, als je echt moe bent en je voelt je ongemotiveerd, dan is je dopaminespiegel te laag. Het enige wat je dan kan doen om op een gezonde manier weer op niveau te komen, is sabbat. Stop, betekent dat letterlijk. Rusten, gewoon niks. Niet nog meer prikkels, niet nog meer beelden en geluid. Dat is juist wat averechts werkt. Als God zegt, 6 dagen zal je werken en 1 dag zal je rusten, dan wil hij dat je echt oplaadt. Zodat je daadwerkelijk rust en vrede vindt. En hoe goed is het dan ook, in ieder geval voor mij, maar ik hoor het ook van veel andere mensen, om af en toe op een avond bewust te zeggen, nee, ik zet niet de tv aan, ik ga gewoon even 1.5 uur buiten wandelen. Heel saai, zonder muziek ook op. Gewoon even wandelen. Ja, daar knap je van op. Daar knap je echt van op. We gaan nu door naar nog een stuk uit de Bijbel, wat het nog wat praktischer maakt. En we gaan kijken naar de wijsheden van Winnie de Poe. Winnie de Poe die is expert op het gebied van honing. En de schrijver van Spreuken was ook expert op het gebied van honing. En hier staat iets tofs, waar je misschien overheen leest, als je niet dit idee pakt van wat amusement met jouw hersens doet. Spreuken 25 vers 16 zegt, heb je honing gevonden? Eet niet meer dan nodig, want anders raak je er vol van en word je misselijk. Dan denk je, nou top. Thanks man, goed praktisch advies. Ik zal niet weer 1 liter honing eten, doe ik toch al nooit. Nee, natuurlijk, er zit een geestelijke laag onder. Wat is de bedoeling hiervan? En bijna alle Bijbeluitleggers zijn het erover eens. Honing, dat is datgene wat jou nu snel een impuls geeft. He, letterlijk is dat ook wat honing doet. Ook dat laat je dopamine stijgen. Je krijgt snel suiker in je lijf, je kunt weer eventjes gaan. Maar het is geen voedzame maaltijd. Het is niet wat je de hele tijd moet eten. Het is niet lange termijn iets goeds voor je. En hier staat het advies. Er staat niet, ren snel weg, eet geen druppel. Er staat, eet niet te veel, eet niet meer dan nodig. Want anders word je daar vol van en dat maakt je misselijk. En toen ik dit voor het eerst bewust las, was ik compleet overrompeld door wat ik las. Want ik had dit exact zo ervaren. Ik had een keer een paar dagen dat ik echt met vrienden, en dan ga je met z'n allen in 1 kamer zitten en dan ben je gewoon urenlang de hele nacht door lekker aan het gamen. Hartstikke gezellig. En ik zat in de trein onderweg naar huis en ik dacht, ik voel me niet chill. Ik voel me niet goed. Ik voel me geestelijk misselijk en vol. Dat waren de woorden die ik eraan gaf voor mijzelf. Ik heb geen zin om met de dingen van God bezig te zijn. Ik zit vol. Er kan niks meer in. Het is gewoon op. Terwijl ik juist heb gedaan wat leuk was. Hoe kan dat nou? Dit was toch rustgevend juist? Nou, weet je nog, amusement is geen rust. En toen later las ik dit en ik begreep het. En ik denk, nou, wat is dit? Gewoon duizenden jaren geleden is dat al omschreven. Precies dit. En juist nu, in onze tijd nu, is het zo relevant geworden. Het ligt overal dit. En ik pas dit ook heel, heel praktisch toe. Want soms dan vind ik ook zo'n grote pot honing. En dan ben ik geneigd om er met mijn gezicht eerst meteen in te duiken. Al die honing op te eten. En een zo'n grote pot honing die ik dan dus heb gevonden. Tijd geleden, dat was een serie op Netflix. En ik dacht, dit is een toffe serie. Die ga ik nu volgen. Maar één probleem. Er staan al 150 afleveringen online. Ja, je weet het. Dat is een probleem. Als alles al klaar ligt. Ja. Als ik hier niks aan doe, binnen een maand is alles weg. Heb ik alles uitgekeken. Dan zit ik s'avonds op de bank en dan ga ik één afleveringetje kijken. Oh, spannend, cliffhanger. Nog eentje dan. Ah, maar nu moet ik echt nog even kijken hoe dit afloopt. Nog één aflevering en oh man. Het is 2:00 s'nachts. Ik ben morgen zo moe. En ik dacht, hoe kan ik nou die grote pot honing die ik heb gevonden, hoe kan ik daarvan genieten? Met mate. En ik heb een deal gesloten met mezelf. Dat ik zei, ik mag maximaal 2 afleveringen per week kijken. Dat is de hoeveelheid waarop ik er echt van kan genieten, zonder dat ik er vol van raak en misselijk word. Want ik wil nog steeds ook honger voor God hebben. Dat is mijn eerste doel. En daarnaast is het prima als je geniet. En dat is zo goed geweest, hè? Ik heb er jaren over gedaan, over die serie. Superleuk. En ook dan weet je, oh, het is maandag, ik mag er weer eentje. In plaats van dat je met een schuldgevoel zit van, ah, ik heb toch te veel gekeken, nu ben ik moe. En dat is juist het idee van discipline. Dat geeft je vrijheid en dat geeft juist genot. En er zijn mensen die zijn hun vermogen om te genieten ook kwijtgeraakt, juist door dit soort dingen. Die genieten zoveel dat ze niet meer kunnen genieten. Omdat het hele, je hele hersenen zijn in de war. Dopamine omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. God wil juist ook dat je geniet van de dingen die hij geeft. Maar iets anders, het gamen, dat kon ik niet beheersen. Dat was te sterk. Hoe ik dat ook probeerde te begrenzen, iedere keer ging ik weer te veel. Dus daarvan heb ik gezegd, dat is mijn rechteroog die mij tot zonde verleidt. En ik vind het zonde als ik daar te veel tijd aan besteed. Dus, uitgerukt en weggegooid. Ja, prima. Datgene wat ik het leukst vond te doen, op de hele wereld doe ik nooit meer van mijn leven. En dat is wat een discipel moet doen. Soms. Je moet in ieder geval bereid zijn om die keuzes te maken als je ziet dat dat is wat jou tegenhoudt om vrucht te dragen. Nou, prima. Er zijn zat andere dingen om van te genieten. Sterker nog, ik geniet nu veel meer van de vrijheid die ik heb. Soms als ik in het bos aan het hardlopen ben, dan ben ik weer zo dankbaar. Dan denk van, ah, vroeger had ik nooit lekker kunnen hardlopen omdat ik daar niet gemotiveerd genoeg voor was. En nu ben ik zo blij dat ik kan ontspannen. En ik ben blij dat ik bijvoorbeeld ook een preek kan voorbereiden. Ik zat daadwerkelijk vast. Dat is genieten als je die vrijheid weer kunt nemen. Hier is er nog eentje over honing. Wie verzadigd is, veracht zelfs honing. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Hetzelfde idee. Alsof je aan het uiteten bent in zo'n onbeperkt restaurant, misschien wokken of tapas. En je hebt al 50 tapas gerechtjes weggewerkt en ze bleven maar komen. Je kan lekker bijbestellen. En op het einde van de avond zegt iemand aan tafel, zullen we nog een toetje doen? En dan denk je, ga weg met je toetje man. En al die tapas zitten opgestapeld tot in mijn slokdarm. Helemaal hier zit de laatste tapa nog net weggestouwd. Kan me niet schelen hoe lekker dat toetje is. Ik wil het niet meer hebben. Ik zit vol. Het is genoeg. En dit is in geestelijk gebied ook zo. Als je jezelf al helemaal hebt volgezet met dingen die je kunt kijken en waar je naar kan luisteren, dan zit je al vol en heb je geen honger meer naar God. Hoe zoet de aanwezigheid van God ook is. Laat staan dat je je dan ertoe kan zetten om de bittere dingen te doen. Studeren, het afwasje, opruimen. En hier zit dan dus ook een deel van de oplossing. Als jij jezelf telkens volmaakt, ja, dan heb je nou nergens anders meer zin in. In zekere zin. Honger jezelf uit. Vasten. misschien letterlijk vasten, maar ook vasten van amusement. En dit is wat ik soms doe. Dat ik zeg, ik ga nu een week of een maand ga ik apart zetten, waarbij ik nul vormen van amusement even doe voor mezelf. Even nul social media, nul films, nul series, helemaal niks daarvan. Gewoon om weer eens eventjes op peil te komen. En dan merk je de eerste week, of de eerste twee weken, is dat niet lekker. Je hebt continu de neiging om je telefoon uit je broekzak te pakken, zelfs als je even op de wc zit. Kunnen jullie dat, naar de wc gaan zonder je telefoon te pakken? Maar daarna merk je hoe het leven weer terugkomt. En de motivatie om te doen wat je echt wil. En dat is zo gaaf. Want dan ben je dus aan de ene kant hongerig. Maar zelfs als je dan een droge boterham krijgt. En die moeten wij soms ook eten. Dan eet je het graag. En doe je dat van harte. Er was dus iemand op YouTube, die deed ook zo'n experiment met zichzelf. Die deed dat voor één week, wel heel extreem. Want die ging ook helemaal geen suikers eten en drinken. Die ging hardcore. En hij wilde dat ook een soort van wetenschappelijk doen. Dus van tevoren had hij een hersenscan laten afnemen, terwijl hij wat testjes deed. Toen ging hij een week die dopamine reset, noemde hij dat dan, een dopamine reset doen. En na die week liet hij weer een hersenscan afnemen door een expert. En wat die expert toen tegen hem zei, was dit. Wat jij hebt gedaan, dat verschil in hersenactiviteit, dat kan niet. Dit kan niet in 7 dagen. Nooit van zijn leven, in zijn 40 jaar lange carrière, 100.000 hersenscans van patiënten die hij behandelt. Nooit heeft hij zo'n extreem voor- en na verschil gezien. In vrede, in focus en ook in kwaliteit van hoe hij die test maakte. Alles was weer beter geworden. En dit was zo'n kerel die dus inderdaad veel op social media platforms zit. En heel veel, nou ja, hij is zelf YouTuber, dus tuurlijk is hij daar veel mee bezig. Maar die ook veel aan het vergelijken was. Wat vinden mensen van mij die spellen speelden en dergelijke. En hij deed dat even niet voor een week. En zo'n hersenexpert is helemaal van de leg door de geweldige resultaten die hij behaalt. En dat terwijl dat al 4000 jaar in onze Bijbel staat, als je even graaft. En dat is zo vet. Dat is wat ik aan jullie wil overbrengen. De discipline van een discipel is het vermogen om niet je korte termijn wil te doen, maar te doen wat je echt wil. Om daarin de vrijheid te krijgen, om te leven voor de doelen die er echt toe doen. En dat is voor sommige mensen ook zo extra lastig. En dan denk ik vooral juist aan de jongere mensen. Aan de tieners. Je kunt niet zomaar zeggen, ja, ik zit niet meer op social media. Daar gebeurt zoveel natuurlijk. Maar wat doe je dan? Ja, met heel veel wijsheid bedenken, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat niet over mij heerst, maar dat ik doe wat ik wil. Vroeger waren we ook tienerleiding. En gingen we op kamp. Gingen we een weekendje weg. En dan zaten we ook met deze vraag. Wat gaan we doen met de smartphones? Want wat we niet willen is dat we daar zijn en dat iedereen de hele tijd alleen op zijn telefoon zit. Maar we willen ook niet zeggen, joh, lever maar in en je mag helemaal niet op je telefoon. Want we weten die belevingswereld natuurlijk ook. En die is reëel, die is echt. En wat we hadden daar de grote pan, de telefoonpan. We zeiden, jongens, telefoons gaan in de pan. En voor 1 uur per dag mogen jullie allemaal even je contacten bijwerken. Mag je eventjes je snapreeks weer levend houden en dat soort zaken. En daarna gaan ze weer in de pan. En we dachten, hoe gaat dit vallen? Gaan ze boos worden op ons? Maar we hebben meerdere tieners achteraf naar ons toegekregen. Die zeiden, dit was echt gaaf. Dit was goed, dit was leuk, joh. Ze waren zo blij met het andere soort contact waar ze nu de ruimte voor kregen om te hebben. En misschien moeten wij ook als volwassenen een telefoonpan hebben. Weet ik het, doe er iets mee. En ik zou jullie daar nu voor willen uitdagen, ook voor de komende week. Of de komende maand, als je echt power erachter wil zetten. Zet je iets aan de kant voor een tijd? Of ga je iets begrenzen? Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij een discipel bent met discipline? En je hoeft het ook niet alleen te doen. Kijk ook naar vrienden, familie. Bespreek dit zo meteen ook na de dienst. Joh, hoe zit dat bij jou? Wat zijn dingen die jij kan doen? Kan ik daarin helpen? Op je huiskring, bespreek het daar. Wat kunnen wij doen? Misschien wil je iets samen doen. En als jij zegt, ja, eigenlijk denk ik dat ik hier wel aan verslaafd ben. Ga er dan helemaal wat mee doen. Blijf er dan niet in je eentje mee zitten. Dat de weken en de maanden en de jaren maar doortikken. Laat voor je bidden. Of praat ook met mensen die misschien nog extra hulp daarin willen bieden. Dit is zo de moeite waard. Dus conclusie. Sterf aan je korte termijn wil. Zodat je zal leven voor de lange termijn. Dat zal goed zijn. Zo kan je heersen over je keuzes. En zal je leven met vrede. Met rust. En in lijn met wat je daadwerkelijk wil. Ik wil nog voor jullie bidden. En dan gaan we daarna verder met de dienst. Grote God, u bent zo goed. En wij danken u voor wie u bent. Danken u ook voor uw wijsheid in wat u ons wil leren. En Heer, we bidden ook dat wij een goede discipel kunnen zijn. Niet vanuit angst of zo, maar omdat we het leven willen leven in volheid, zoals u dat aan ons wil geven. Help ons hierbij, want dit zijn zulke lastige dingen, juist ook in de praktijk. Vader, was ons schoon. Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons helpen om ook naar andere mensen uit te reiken? En zo bid ik voor uw zegen voor deze mensen. Voor wijsheid, voor inzicht, voor kracht. Geef alles wat we hierin nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.